Ik spreek vandaag met Vera Vrijmoed en zij is mede-auteur van het boekje Machtige Mythes. Hoe 21 economische sprookjes ons land steeds ongelijker maken en wat we daaraan kunnen doen. Ik heb haar nu aan de telefoon. Vera, welkom in de uitzending.
Dankjewel, hallo.
Hoi, wie is Vera Vrijmoed?
Ja, ik werk als onderzoeker bij de FNV, de vakbond. En daar doe ik al een aantal jaar onderzoek met een groter team die met mij dit boekje hebben geschreven naar scheefgroei in de economie. Dus dat gaat vaak over de ontwikkeling van winsten en lonen of ongelijkheid.
Nou is het zo dat je, voordat je zo'n boekje gaat schrijven, moet je op een idee zijn gekomen of je moet ergens tegenaan zijn gelopen dat je denkt, nou mooi, het wordt nu echt tijd voor een boekje.
Ja, nou, eigenlijk dus met een team deden we al een aantal jaar onderzoek en dit boekje ontstond eigenlijk uit een idee om dat te gaan bundelen. Dus om een aantal van de mythes die we al een aantal jaar ontkrachten of mee bezig zijn, om dat dus allemaal bij elkaar te brengen. En ja, toen kwamen we op deze titel, omdat die economische mythes ook invloedrijk zijn als we bepaalde ideeën geloven over de economie. Dan werkt dat ook door en die zijn dus ook machtig als ze niet worden doorgeprikt.
Mooie titel hebben jullie opgenomen in het boekje ook. Het moeilijkste is om niet om het bedenken van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude. Dat is een spreuk van Keynes en die heeft hij gedaan in 1935. Mooi dat het is opgenomen in het boekje en dat is ook eigenlijk de onderbouwing van de reden waarom je dit boekje gemaakt hebt, hè?
Ja, dat het belangrijk is. De eerste stap voor verandering is snappen hoe het zit, wat er aan de hand is. Daar doen we een voorzet voor. Ja, als je een andere economie wil of dingen eerlijker wil verdelen, dan vereist dat ook actie van een heleboel mensen. Maar de eerste stap is het begrijpen en dus inderdaad de nieuwe ideeën doorzetten en die oude doorprikken.
Ja, belangrijk om voor de beleidsmakers in ieder geval te weten van hoe de sprookjes en de economische sprookjes landen in ons land, hè?
Het is zeker voor politici ook interessant. En je ziet dus ook iedere keer aan het begin van ieder hoofdstuk halen we vaak ook uitspraken van politici aan. Dat die ook echt een belangrijke rol spelen in het verspreiden van die mythes. Dus een voorbeeld is dat de mythe die niet in het boekje staat is rond de zorg. In de verkiezingen had Dylan Jessicus het op een gegeven moment over dat we 50% van ons inkomen in de toekomst zouden uitgeven aan zorgkosten. En dat bleek gewoon een spookcijfer uit een ontkrachtonderzoek uit 2011. Maar dat herhaalden ze wel meerdere keren. Een keer op de radio, een keer op een live tv-debat. En dan zie je hoeveel invloed dat heeft uiteindelijk. Nou ontstaat een soort idee van onvermijdelijkheid. Dus als je denkt, als ik een helft van mijn inkomen aan zorg ga uitgeven, ja, dat is wel heel erg veel. Dus het is een best wel overtuigend beeld, doembeeld wat dan geschetst wordt. Maar als dan de counterpart of de interviewer of de journalist niet op de hoogte is van hoe het wel zit. Helaas in Nederland is niet iedereen daarvan op de hoogte, want het is best wel ingewikkeld. Ja, dan krijg je toch een soort voldongen feit en een idee van onvermijdelijkheid, terwijl dat eigenlijk gewoon niet klopt.
Dus het boekje is eigenlijk een beetje voor mij geschreven?
Ja. Zeker, ja.
Ja. Ik ben
heel blij dat je het doorgenomen. Ja,
goed. Het staat die 21 mythes, die staan erin, die sprookjes over de economie. Zullen we er even een paar doen?
Ja, leuk.
Oké, laten we gaan naar mythe nummer 4 die je bespreken. Dat iedereen behoort tot de middenklasse. Hoe zit dat nou eigenlijk in de middenklasse? Wat is de middenklasse nou eigenlijk?
Ja, nou dat is al best wel een ingewikkelde vraag. In de zin dat eigenlijk niemand helemaal weet wat de middenklasse is. Dus er zijn verschillende definities van wat dat dan is met een soort inkomensgrens. En die verschillen nogal. Dus bijvoorbeeld CBS zegt dat het is van een besteedbaar inkomen tussen de 24.000 en 71.000 euro. CPB zegt 30.000 tot 110.000 euro. Dat is al een best wel heel groot verschil tussen die twee definities. Maar het is eigenlijk voor de politiek nog veel invloedrijker. Dus bijvoorbeeld de VVD, die zeggen wij zijn er voor de middenklasse. En het krachtige daarin is dat eigenlijk bijna iedereen in Nederland denkt dat ze ook tot de middenklasse behoren. Dat vind ik heel interessant eraan. Dus,
en waarom denken ze dat eigenlijk?
Waarom denken ze dat? Nou, mensen hebben eigenlijk gewoon geen idee waar ze zitten in de inkomensverdeling en vinden zichzelf gewoon gemiddeld, weet je wel? Je kijkt misschien een beetje naar je omgeving, daar verdienen mensen misschien ongeveer evenveel in je wijk of zo. Dus er is heel weinig, ik zou dat klassebewustzijn willen noemen, van waar zit je nou eigenlijk in die verdeling. En het effect van als we dat niet met elkaar snappen, is dat iedereen denkt dat die ongeveer in dat midden zit. En dat je dus je eigen belang niet altijd helemaal accuraat inschat.
We hebben het over inkomensgrenzen, maar we hebben het ook over hoe je zelf aankijkt tegen je inkomenspositie of je positie in die middenklasse. En dan gaan er rare dingen gebeuren, hè? Want er worden uitlatingen gedaan over de middenklasse, terwijl er eigenlijk in die middenklasse onder- en bovenlaag zit en er misschien nog een beetje middenlaag. Maar eigenlijk wordt iedereen over één kam geschoren.
Ja, en als dus ook iedereen denkt dat hij in die middengroep zit, dan is dat dus ook heel effectief. Dus ook politiek is dat heel effectief als je dan gewoon altijd zegt, ik ben er voor de middenklasse. Omdat mensen dan ook gewoon denken, oh, dat gaat over mij. Maar dat klopt helemaal niet per se. Dus we hebben wel een middenklasse, hè. Er is een duidelijke middengroep in Nederland. Dat wil ik echt helemaal niet ontkennen. Maar er zijn ook mensen met een wat lager inkomen. En er is een groep met echt een hoger inkomen. En ook bij die groep met het hoger inkomen denken ze dat ze een beetje gemiddeld zijn. Dus daar, ja, dat is wel echt raar.
Als we kijken naar de CBS-cijfers, meer dan 500.000 mensen zitten beneden het bestaansniveau. Daar is nog een grote dreiging van ongeveer 1,1 miljoen mensen die net op het kantje zitten. Dat soort problemen heb je natuurlijk in die middenklassegroep natuurlijk ook. Dat je echt moet zeggen, van we moeten daar veel gedifferentieerder naar kijken.
Dus ik denk dat in ieder geval die armoede, daar zit echt in Nederland best wel een heel groot probleem. Dat die onderkant echt is achtergebleven, dus wat je ook noemt. Dus we hebben nu tegenwoordig een best wel hele strenge armoedegrens. En daar zit dan inderdaad die cijfers die je noemt, maar er zit inderdaad ook een hele grote groep boven. En die dreigen dus in die armoede te vallen. En ook met het beleid van het nieuwe kabinet gaat de armoede weer stijgen. De belastingen gaan daar ook wat omhoog en zo. Dus daar zit wel echt iets. En ja, met gedifferentieerd naar de middenklasse kijken, denk ik ook dat je moet kijken van wat gebeurt er nou precies in die groepen. Dat is zeker waar. Ja. Ja.
Wat moet het eerlijke verhaal zijn over de middenklasse?
Volgens mij is het in ieder geval wat ik nu interessant vind aan wat er gebeurt met de huidige coalitie, is dat er heel duidelijk wordt gekozen om eigenlijk arbeid steeds zwaarder te belasten. En dat aan de kant van de vermogens dat ze helemaal niks doen. Dus bijvoorbeeld die vrijheidsbijdrage, dat heeft een collega van mij uitgezocht, Tijmen de Vos. Daarvan, dat is dus die nieuwe belasting om dan de hoge defensieuitgaven te financieren. Daar blijkt eigenlijk dat regressief is en zelfs in absolute zin. En daarmee bedoel ik dat niet de sterkste schouders de zwaarste last dragen, maar eigenlijk de mensen met een heel hoog inkomen, dus bijvoorbeeld een minister, 140.000 euro, die gaat in harde euro's minder bijdragen dan een verpleegkundige of een politieman.
Ja.
En dat is toch wel heel erg raar. En daar komt dan nog bij dat je eigenlijk natuurlijk in een economie wil dat je arbeid, dus lage en middeninkomens, dat je dat aan het stimuleren bent en niet daar steeds nog extra belastingen bovenop legt.
Ja, praten we dan over absolute cijfers of over percentages?
Ja, dus in die vrijheidsbijdrage is het zo dat relatief dus de hoge inkomens minder betalen, maar het bijzondere nieuws wat was dat zelfs in harde euro's die hoogste inkomens minder betalen. Ja, dat is heel raar.
Dat brengt ons al een beetje in de richting van mythe nummer 6 die je beschrijft in het boekje over bedrijven dat die minder winst zouden maken door inflatie. Hoe zit dat precies?
Dus in die mythe hebben we eigenlijk gekeken naar wat er gebeurde in de inflatieperiode. Toen er in Nederland vanaf 2021 hele hoge inflatie was. Inflatie is prijsstijging. Dus als de prijzen van bijvoorbeeld de producten in de supermarkt, dus de boodschappen, in prijs stijgen, dan is er sprake van inflatie. En in die periode gingen de prijzen in één keer heel hard stijgen, eigenlijk na de inval in Oekraïne en die coronaperiode en zo. Nou, daarna zag je die sterke prijsstijging. En toen werd er gewaarschuwd voor een loonprijsspiraal. Dus eigenlijk voordat als dan de lonen omhoog zouden gaan om die boodschappen betaalbaar te houden, dat weer zou leiden tot een nieuwe golf van hogere prijzen. En wat wij eigenlijk ontdekten was dat het tegenovergestelde waar was. Dus dat eigenlijk bedrijven van het moment gebruik maakten om hun winstmarges op peil te houden of zelfs te vergroten. En dat er dus eigenlijk grijflatie ontstond. Namelijk, ze maakten echt gebruik van het moment om hun winsten te vergroten, terwijl de lonen heel erg achterbleven bij de inflatie. Dus de koopkracht van normale mensen daalde, terwijl die winsten op peil bleven of stegen. En dat was dus duidelijk eigenlijk een verdelingseffect dat plaatsvond, waar de situatie zorgde dat de allerrijkste groep, zeg maar de rijkste 10% van Nederland, die profiteerde van die hoge winsten van bedrijven. Terwijl eigenlijk voor de rest van Nederland die hoge inflatie koopkrachtdaling betekende.
Ja, en dat betekent dan dat de consumenten dus meer gaan betalen, minder te besteden hebben. Dat betekent dat dus ook hun besteedbaar inkomen zeg maar een stukje lager wordt. Maar de winstquote, de hoeveelheid winst die door de industriële en de beleggers worden gehaald, dat gaat behoorlijk fors omhoog. Dus je verdient eigenlijk aan de inflatie. Moet ik dat zo zien?
Ja, dus de grote bedrijven die verdienen inderdaad aan de inflatie. En dan zou misschien de luisteraar denken van, ja, maar ik ben toch ook aandeelhouder, want ik heb een pensioen. Daarop hebben wij, dus we hebben op een gegeven moment daar een artikel over gepubliceerd. En eigenlijk hebben we toen ook het pensioenvermogen meegenomen. En eigenlijk zelfs als je dat pensioenvermogen meeneemt en toerekent aan verschillende inkomensgroepen, zoals het dan verdeeld is in Nederland, zelfs dan zie je dat eigenlijk alleen die rijkste 10% echt fors profiteert. Dus de effecten van op de koopkracht via die lonen is eigenlijk vele maten groter.
Het vervelende is dat dan de Rijksoverheid allerlei trucs moet uithalen om die daling van de koopkracht te gaan compenseren.
Ik denk in grote lijnen zie je dus dat de primaire inkomensongelijkheid, dus de ongelijkheid in de marktinkomen, wat je direct verdient, die neemt in Nederland al een aantal decennia toe. En dat is wel degelijk een probleem, want idealiter zou je eigenlijk willen dat bedrijven een groter deel betalen van het inkomen van mensen. Wij vangen dat in Nederland op met een vangnet, wat zeg maar de FNV, de vakbond, een goede zaak vindt. En vindt ook dat we dat gewoon moeten versterken. Bijvoorbeeld het verhoging van het minimumloon is daarom een hele effectieve maatregel, omdat het eigenlijk zorgt dat de marktinkomens stijgen en dat bedrijven dus zorgen dat mensen rond kunnen komen.
Een mogelijke afroming van een beetje van de winst zou ook nog een handje helpen, denk ik, hè?
Ja, dat is natuurlijk ook goed, ja.
En waarvoor wil het kabinet hier nou niet aan?
Ik denk, dat moeten ze zelf vragen. Ja? Ik vind het onbegrijpelijk.
Maar jij gaat over de bieters, hè?
Ja. Dus we hebben in Nederland al jaren hebben we het over vermogensongelijkheid, over marktmacht van bedrijven. We hebben die periode van grijflatie gezien, waar bedrijven eigenlijk het moment hebben misbruikt om hun eigen winsten te vergroten. Ja, toch wordt er nu gekozen om vermogende groepen en ook bedrijven volledig te ontzien, terwijl we bijvoorbeeld zoveel gaan investeren in defensie. En dat is wel heel raar. Ik bedoel, ook als je nadenkt over defensieuitgaven, dat gaat ook om het beschermen van eigendom. Dus als er oorlog komt, wat ik totaal niet hoop uiteraard, ja, dan hebben juist vermogende mensen ook een probleem, want dan wordt hun eigendom minder waard. Dus het is niet raar als zij dan ook wat meer gaan bijdragen in plaats van dat ze minder bijdragen.
Ja, het is eigenlijk een discussie die eigenlijk dus zeer gevoerd moet worden.
Ja, en ook maatschappelijk. En dat zie je nu volgens mij ook gebeuren. Dus de eerste reactie op het coalitieakkoord, natuurlijk in alle kranten stond wel van de verdeling van de lasten gaat hier wel heel raar. Zeg maar. Ja. Vermogen wordt niks gedaan en arbeid wel. En ook als je mensen in het land daarnaar vraagt, dus er zijn allerlei peilingen natuurlijk wel naar geweest, de overgrote meerderheid van Nederland wil gewoon een gelijkere verdeling van de welvaart. Daar is heel veel draagvlak voor.
Ja, dat betekent ook voor de FNV, ook voor de burgers de komende tijd, in een spannende tijd, veel tv kijken van hoe het zich ontwikkelt. Hè.
Ja, en ik hoop dat mensen ook van de bank afkomen. Dus is het goed om je te informeren en dat kan op tv of op andere manieren. Maar ook moeten we denk ik af van de illusie dat alleen stemmen voldoende is om hier iets aan te veranderen. Daarvoor moeten we ook echt af en toe in beweging komen.
Ik wilde nog één iets doen en die gaat over huisvesting. We hebben een enorm woonprobleem in Nederland. Wat niet goed inzichtelijk is, denk ik, is dat betaalbare huisvesting, dat niet opgelost gaat worden door alleen maar te roepen bouwen, bouwen, bouwen.
En daar worden twee denkfouten gemaakt. De eerste gaat over de verdeling van vierkante meters. Dus als een paar mensen heel veel vierkante meters hebben en anderen heel weinig, ja, dan kan je heel veel bijbouwen, maar is het effectiever en sneller om eerst te kijken naar hoe is de bestaande woningvoorraad eigenlijk verdeeld. En het tweede denkfout gaat over leenruimte. Dus we zien eigenlijk in ons woningssysteem dat we allerlei factoren hebben die prijsopdrijvend werken. Dus specifiek op de woningmarkt. Dus bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Of leenruimte is daar een voorbeeld van. En dat zorgt er dan voor dat de prijzen eigenlijk stijgen. Dat werkt uiteindelijk zowel door in de prijzen van koopwoningen als in de prijzen van huurwoningen. Er is gewoon een hele duidelijke relatie tussen de woningprijs en de leenruimte. Dus als je meer kan lenen, dan ga je ook meer uitgeven, ga je ook meer bieden. En als iedereen dus meer kan lenen, gaat dat gewoon de prijs opdrijven. Ja. Zo simpel is het eigenlijk. En als je daar niks aan doet, aan die leenruimte, dan is het een illusie dat dan automatisch het probleem wordt opgelost.
Ja, en dan krijg je een hele mooie, want dan gaan gemeenten die gaan voor jongeren speciale voorzieningen treffen, dat ze collectief bij de gemeente geld kunnen lenen tegen een laag rentepercentage.
Ja, dus voor die individuele jongeren, zeg maar, die daar als eerste komt, is dat natuurlijk heel fijn. Meer toegang creëren tot leningen, dus niet effectief eigenlijk. Je moet iets doen aan de onderliggende ongelijkheid, dus de vermogensongelijkheid die heel hoog ligt in Nederland. En je moet nadenken over een alternatief voor de markt. Dus als je meer sociale huurwoningen eigenlijk in de aanbieding hebt als overheid, die betaalbaar zijn, dan ontstaat er ook minder noodzaak om zo te overbieden op die huizenmarkt of hele dure huur te betalen. Omdat er dan gewoon een betaalbaar alternatief is.
Ja. Moeten we stoppen met die jongerenfinanciering? Startersfinancieringen? Zou dat helpen als je ook nog daarnaast een aantal andere maatregelen neemt?
Ik vind, dus dat vind ik lastig om nu te zeggen. Volgens mij gaat het heel
erg. Of is dat te kort door de bocht?
Het is wel natuurlijk, die jongeren die zitten nu echt heel erg in de knel. Dus ik snap ook wel dat gemeenten dan zeggen, we gaan die doelgroep een beetje helpen. Maar ik denk dat je uiteindelijk een systeemoplossing nodig hebt. En dat gaat dus ook over het aanbieden van een ander alternatief dat niet via die koopwoning loopt. Bijvoorbeeld via sociale huur.
Ik sprak over het boekje Machtige Mythes met Vera Vrijmoed. En ze werkt bij de FNV. Dankjewel voor je aanwezigheid in de uitzending, Vera.